Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van de Angst naar Liefde podcast. Stoppen met onbeschikbare mannen en onveilige relaties. De vraag die we onder andere in deze podcast gaan beantwoorden is: hoe doorbreek je het patroon van verkeerde relaties / mannen aantrekken in jouw leven? Mijn naam is Dirk Delissen. Ik ben therapeut sinds 2009 en liefdesexpert. Ik bied therapeutische coaching voor liefdesproblematiek om uiteindelijk in een stabiele relatie met een ideale partner te kunnen komen. Vandaag een podcast met hierin het eerlijke en heftige en o zo inspirerende verhaal van Claire Babay. Van mannen die haar bedrogen hebben door vreemd te gaan, tot en met daten met onbeschikbare mannen, tot aan fysiek geweld in relaties. Om uiteindelijk voor Claire erachter te komen waar dat aan ligt en wat haar eigen aandeel hierin was. Ze durfde te kijken en te investeren waarom zij hier keer op keer toch in dezelfde dynamieken terecht kwam. Claire zit inmiddels in een veilige en fijne liefdesrelatie. En ik wil haar enorm bedanken voor haar open en eerlijkheid. Ik weet zeker dat deze podcast voor velen een grote inspiratiebron gaat zijn. En vooral voor de mensen die zich hier ontzettend in gaan herkennen. Mocht je nu al tijdens of na de podcast behoefte hebben aan professionele hulp / advies, klik dan op de link in de bio voor een gratis adviesgesprek met mij. In 45 minuten weet jij wat er misgaat bij jou in je leven ten aanzien van liefde en hoe je dat voor eens en voor altijd echt deze keer wel kunt gaan aanpakken. Ik wil je ontzettend veel luisterplezier wensen.
Een hele goede ochtend, Claire Babay. Wat ontzettend fijn en leuk dat je er bent.
Ja, super bedankt voor de uitnodiging, Dirk.
Ja, het is eindelijk.
Toch een tikkie spannend om hier te zijn, want het wordt een open gesprek.
Ja. En dat deel ik hoor. Ik vind het toch ook elke keer zelf, als ik heel eerlijk ben, ook wel ja, een bepaalde vorm van spanning. Zo van, hey, waar gaan we het over hebben en hoe gaat dat zijn? Maar mijn ervaring is dat altijd goed komt. Claire, ontzettend leuk dat je er bent. Wij hebben al zo een aantal jaren misschien al bijna contact online. Ja. We hebben elkaar nooit in het echt ontmoet. En dit is ook de eerste keer dat we volgens mij elkaar een beetje gaan leren kennen of de diepte in gaan duiken. En je bent natuurlijk business coach. Je hebt 5 eigen bedrijven gehad. Ik kijk daar. Je bent gewoon echt een gedegen business coach die volgens mij ontzettend goed weet waar hij het over heeft. En daarnaast, en misschien heb ik je daarom juist ook nog wel uitgenodigd voor deze podcast. Ik vind jou een ontzettend oprecht en eerlijk mens. En je bent ontzettend open over je verleden, over je ouders, over jezelf. En ik denk dat voor de luisteraar ontzettend interessant is voor de Angst naar Liefde podcast. Om jouw verhaal te gaan horen op het gebied ook van liefde en relaties.
Ja, dankjewel. Vind ik een heel groot compliment dat je dat zegt. Dankjewel. Ja.
En misschien kun jij jezelf nog even verder voorstellen of in ieder geval delen wat jij denkt dat fijn en goed is voor de luisteraars om van jou te weten.
Ja, dankjewel. Ik ben dus Claire Babay, B-A-B-A-I. Dat spellen mensen vaak verkeerd. En wat je dus inderdaad zei, ik ben half Tunesisch, half Nederlands. Dat zie je niet aan mij, maar dat heet denk ik voor deze podcast is dat ook wel interessant om dat te weten. Want er zit natuurlijk een stukje achtergrond in qua opvoeding ook. Ik werk dus als business coach. Ik ben echt al aan het ondernemen sinds dat ik een tiener ben. Ondertussen ben ik 28. Ik woon in Spanje. Ik heb een Spaanse vriend. Die is bijna 29, maar die is mijn leeftijd. En we hebben nu 2 jaar een relatie. En op ondernemersgebied help ik eigenlijk zowel de startende als de gevorderde ondernemer naar het fundament van een bedrijf neerzetten en daarna opschalen. Dus 2 verschillende groepen, hele leuke klantenbase, die ook allemaal relatiedingen hebben, wat natuurlijk weer terugkomt. Want ik zeg altijd, weet je, de mensen die ik vaak begeleid, die beginnen alleen met hun bedrijf en daarna groeien ze misschien door naar een team of eventueel willen ze het bedrijf verkopen. Maar als jij zelf nog alle hands in the game, zeg maar, hebt, dan is hoe jij qua energie in je dag staat belangrijk qua of je het volhoudt of niet. Want je krijgt natuurlijk heel veel met afwijzing te maken in business. En dat is natuurlijk net als een relatie. We hadden het er kort net al even over. Een hele grote spiegel. Net dat een partner een hele grote spiegel is. Vooral op het moment dat je gaat samenwonen of echt committed bent. En ik merk daar bij mijn klanten ook altijd al een heel erg shift in. Op het moment dat ze dan groeien, wat dat dan met die privé-situatie en met het zelfbeeld ook doet. Dus een ander type podcast voor mij om op te nemen, want normaal wordt altijd naar strategie gevraagd. Dus ik vind het hartstikke tof.
Ja, precies. We gaan het dus minder over strategie hebben, minder over business en misschien iets meer over liefde. Maar je zei net eigenlijk al iets ontzettend moois, hè? Je zei naast dat een relatie is ook een business, maar ook dus een relatie een soort van ultieme spiegel, zeg maar. Ja, ik zeg altijd de relatie is de ultieme spiegel van persoonlijke issues. Want als je dan in een relatie stapt, of in een business, en ik kan het beamen, want ik ben nog niet zo heel lang ondernemer. Ja, dan kom je echt van alles tegen van jezelf.
En ik vind het de beste manier van persoonlijke ontwikkeling. Maar je moet er wel tegen kunnen. Je moet jezelf wel van de grond af kunnen rapen, zeg maar.
Ja,
Want
precies
het is
dat.
meer dan een keer een down dag hebben. Het is
Ja.
geconfronteerd worden met wie je bent en wat je hebt meegemaakt.
Ja, precies dat, precies dat. Nou, wie weet. Wellicht dat we daar vandaag nog wel wat meer over delen. Ik open meestal de podcast eigenlijk met dezelfde vraag die ik elke keer wel wil gaan stellen. En vanuit daar gaan we gewoon eens kijken waar we terechtkomen. Wat is liefde voor jou, Claire?
Oeh, dat is een hele goede vraag. Ondertussen terwijl ik hierover nadenk, is het misschien handig als jij nog even zegt wie jij bent, wie jij helpt. Voor de mensen die het via mijn kanaal natuurlijk luisteren.
Dat is goed. Ja, want mijn naam is dus Dirk Delissen en mijn achternaam die spel je met Delissne. En ik help dus mensen op het gebied van de liefde. Dus dat betekent dat ik vooral met mensen werk om liefdesangst te overkomen, om uiteindelijk ook die ideale partner te vinden. En ik ben te vinden op Instagram en op YouTube. En dat is een beetje wat ik doe.
Ja, leuk. Ik heb een moment gehad om na te denken. Ik vind het een lastige vraag, omdat het eraan ligt. Ik zie liefde in meerdere categorieën. Eén is bijvoorbeeld een seksuele partner, een liefdespartner hebben. Maar voor mij is liefde niet beperkt tot dat. Je kan bijvoorbeeld ook liefde hebben tot vriendschap of tot een passie die je hebt. Zoals bijvoorbeeld, ik heb superveel liefde voor mijn bedrijf. Maar dat is natuurlijk niet te vergelijken met de liefde voor mijn vriend. Ik denk dat liefde iets is waar je alles aan wil committen, waar je je tijd aan wil committen, waar je toe bereid bent dat zelfs als je niet iets terugkrijgt, dus dat is een beetje onvoorwaardelijk heet dat denk ik in het Nederlands, dat als je
Precies,
niet
precies.
terugkrijgt, bijvoorbeeld in business als je geen geld krijgt, of als je geen waardering krijgt, of in liefde als je liefde onbeantwoord is, dat het gevoel niet weggaat. Dus dat je een soort van warmtegevoel hebt, een soort van. Je bent ermee bezig in je hoofd met hetgene waar je passie over hebt. En je zou er alles voor doen. Zelfs als jij de enige bent en er niks mee verdient. In welke zeker. Ik doe met mijn vingers aanhalingstekens. De mensen die dat op YouTube zien, die zien het. Maar snap je wat ik bedoel? Ik weet
Zeker
niet of ik het
weten.
zo goed uitleg. Ja.
Je legt het ontzettend goed uit en volgens mij je gebruikt het juiste woord. Ik hoor daar heel veel onvoorwaardelijkheid in.
Ja, dat, en dan is het vanuit hoe ik het zie als ik het ervaar. En hoe iemand anders het geeft, ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n ding met de liefdestalen. Ik weet niet of je hier al eerder iets over hebt gezegd.
Nog
Je
niet, maar
kan
dat staat wel op de
denken,
planning, de talen der liefde.
de talen der liefde, ja, je kan denken dat iemand je geen liefde geeft, terwijl ze het dan eigenlijk wel doen op een manier die jij dan niet ziet, bijvoorbeeld. Dus dat, dus ik definieer hem voor mezelf, want vanuit de ander kan je natuurlijk niet invullen.
Nee, ontzettend mooi. Nou ben ik ook wel meteen benieuwd. Wat is jouw taal der liefde dan?
Ja, je hebt er dus vijf, dus misschien is het handig om ze
Klopt.
even kort te noemen. Je hebt aanraking, complimentjes, hè, lieve woorden. Je hebt cadeautjes, je hebt quality time en je hebt dingen voor andere mensen doen, dus servicegericht. Die laatste is het bij mij helemaal niet. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo verzorgend als in koken voor iemand en denken, oh, dat zouden ze vast fijn vinden of zo. Ik doe het wel, maar ik moet erover nadenken om dat te doen. Wat ik heel erg fijn vind, is aanraking. Ik ben echt een knuffelbeer. Altijd. Als ik met mijn vriend ben, dan wil ik altijd contact of handje vasthouden of een kusje of tegen hem aan liggen. Ik ben heel plakkerig voor de Nederlanders. Daarom heb ik ook vaak buitenlands vriendjes. En woorden. Ik vind woorden doen mij heel veel. Negatieve woorden doen mij heel veel en positieve woorden doen mij heel veel. Ja.
Wat goed dat je dit van jezelf weet, want een
Ja.
aantal jaren geleden toen werd ik daarmee geconfronteerd met de talen der liefde. Iemand die zei dat tegen mij. Dat heeft wel een wereld geopend, zeg maar. Ik weet niet of jij dat herkent voor jou, maar ik heb ook veel aanraking en veel woorden. Dat is vooral mijn taal der liefde. En ik was dan wel ooit met een partner die daar totaal anders in was. En dan ging ik altijd toch aan mezelf twijfelen van, hé, maar betekent
Ik
dat
ook.
dus dat ik dus niet leuk genoeg ben? Of dat iemand mij niet lief genoeg vindt? Of dat iemand niet aangetrokken is tot mij? En toen zei iemand van, hé, maar heb je wel eens van de talen der liefde gehoord? En toen, toen ben ik dat boek gaan lezen en toen vielen dingen wel een beetje op zijn plek. En ik hoorde jou net
Ik heb
zeggen
het
van,
boek
hé,
ook.
herkenbaar voor jou.
Ja, nou, ik heb één vriendje gehad die helemaal niet van de aanraking was, maar echt helemaal niet, tenzij het seksuele aanraking was. Dus zeg maar buiten het seksuele om gaf hij me nooit een kus. Of als hij langsliep terwijl ik ergens mee bezig was, legde hij nooit een hand op mijn rug. Of als we buiten waren, hield hij altijd een halve meter afstand. En ik denk dat ik me nooit slechter heb gevoeld dan in die relatie. Niet wetende waarom. Dat is eigenlijk ook een van de triggers geweest waarom ik erover ben gaan lezen en dergelijke. En ik denk uiteindelijk ook dat dat een van de grootste redenen is dat die relatie bij mij is geclashed. Want ik heb dat nodig. Ik kan niet zonder.
Wat goed dat jij zo ontzettend eigenlijk wat je nu zegt, hè, van dit zijn mijn behoeftes en je hebt geleerd volgens mij, want dat hoor ik daarin. Dat je ze ontzettend serieus neemt, dat je jezelf daarin, daar gaat de vorige podcast over afwijzing, hè, maar je wijst je eigen behoeftes dus niet af. Je gaat er 100% voor staan, je draagt er zorg voor.
Hij
En
heeft me
je...
wel 2 jaar geduurd,
Ja, precies.
maar
Misschien is dat een mooie vervolgvraag, want ik vroeg net wat is liefde voor jou? En dan is de vervolgvraag eigenlijk, en is dat, is liefde voor jou vanzelfsprekend? En met liefde in de breedste zin van het woord, we hadden het net over onvoorwaardelijkheid, we hadden het over... kort aangestipt, hè? Opkomen voor je eigen behoeftes en daarvoor gaan staan. Is dat voor jou vanzelfsprekend?
Bedoel je dan vanzelfsprekend als dat ik het gevoel heb dat er altijd liefde is? Als in stel het gaat uit met een partner, dat er dan wel een ander is? Of wat is de vanzelfsprekendheid die je bedoelt?
Ja, goede vraag. Met de zelfsprekendheid bedoel ik waar jij nu staat, was dat er altijd al, zeg maar. Betekent dat je dus altijd al voor je eigen behoeftes opkwam en
Oh
dat je bijvoorbeeld
nee.
altijd met een partner was. Tenminste, dat is hoe ik het zie, maar dat kun jij beantwoorden. Maar volgens mij zit je in een relatie waar veel onvoorwaardelijkheid is, zeg maar. En was dat er altijd al? En is dat ook misschien nog verder terug? Is dat vanuit je gezin van herkomst? Heb je dat heel erg meegekregen, die onvoorwaardelijkheid?
Ja en nee. Om helemaal terug te gaan naar waar ik vandaan kom, naar mijn ouders, zeg maar. Mijn ouders waren allebei ontzettend knuffelig, ontzettend lief. Zeg maar, weet je, en in Tunesië, ik ging elk jaar op vakantie naar mijn familie in Tunesië. Ik neem voor de grap nog steeds wel eens Nederlandse vriendinnen mee om ze de shock te laten ervaren. Zeg maar, mijn oma die kon naast mij zitten, mijn hand pakken, mijn hand aaien. Dat 3 uur lang soort van in trance mijn hand aaien. En dan boos worden als ik na 3 uur wilde opstaan om naar het toilet te gaan omdat ze dan mijn hand los moest laten. Dus aanraking ben ik heel erg gewend tot het moment dat ik ongesteld werd. Toen ik 12 jaar werd en toen veranderde dat. Want in de islamitische cultuur, op het moment dat een meisje ongesteld wordt, normaal begint ze een hoofd op te dragen, neemt ze afstand. Maar de vader, mijn vader, veranderde heel erg van de een op de andere dag. Want je wordt dus van de een op de andere dag ongesteld. En daar komt hij dan natuurlijk achter. Veranderde dat compleet. Dus vanaf het moment dat ik ongesteld was, heeft hij me eigenlijk nooit meer aangeraakt. Ook niet voor een knuffel. Wat heel gek is. En dat heeft voor mij, dat was natuurlijk best wel een shock. Weet je, af en toe wel natuurlijk, maar niet. Vroeger kon ik tegen hem aan op de bank liggen. Hij is ondertussen trouwens overleden hoor, toen ik 17 was. Maar vroeger kon ik tegen hem aan op de bank liggen en dan streelde hij mijn haar of mijn rug en dan was hij voetbal aan het kijken. Dat herinner ik me nog heel goed, dat vond ik heerlijk. Vooral als ik net gedoucht was, want hij wilde dan voor. Ik ben een paardrijmeisje, ik mocht dan alleen komen knuffelen als ik niet meer naar paarden stonk. Dus dat herinner ik me nog heel goed en dat was in één klap was dat weg toen ik 12 was. Nou, dan is dat. Weet je, natuurlijk, weet je, dan moet je dat ergens anders vandaan gaan halen, want je bent het gewend. Tenminste, dat gevoel heb je. Nou, toen werd ik meer close met mijn moeder. En uiteindelijk clashte een beetje dat, omdat, een lang verhaal, maar mijn ouders hebben best wel wat financiële problemen gehad vanaf het moment dat ik 9 was tot 12. En daarna kwamen we echt in de schuldsanering en gebeurden er best wel nare dingen. Mijn moeder is ondertussen alcoholiste. En die is ook in een kliniek en die, ja, haar brein werkt niet goed meer. Dus je kan het vergelijken, ze heeft Korsakoff met iemand met hele erge dementie, zeg maar. Ik heb er al 5 keer voor gesteld aan mijn vriend en ze weet iedere keer nog steeds niet wie het is. Dus de band met mijn ouders is eigenlijk vanaf mijn 12e weg, voor mijn gevoel. Ik spreek mijn moeder bijna nooit meer tegenwoordig. Voor mijn gevoel heb ik geen ouders. Sommige mensen zeggen ook wel, maar je hebt niet zo heel veel contact met je moeder. Of als je contact hebt, dan. Voor mijn gevoel heb ik een lichamelijke moeder qua hoe ze nu is. En dat is een heel lang proces geweest hoor. Want ik weet dat mensen zeggen, hoe kan je dat nu zeggen? Maar dat is echt jaren geweest dat het steeds een beetje meer is afgebrokkeld. Ik denk dat mijn moeder bipolair is. Dus zij kon heel, heel happy reageren op iets. En dan op exact hetzelfde ding een andere keer heel agressief. Maar echt heel agressief. Bijvoorbeeld dat ze een gietijzeren pan optilde en net langs je oor heen tegen een muur aangooide, waar een enorme barst in de muur kwam, zeg maar. Dus heel onvoorspelbaar. En dat is natuurlijk best wel een onveilige situatie voor een tiener om in op te groeien. En dat is voor mij een reden geweest om vanaf mijn 14e geïnteresseerd te raken in mannen. Om te halen, dit wist ik toen natuurlijk niet, maar
Nee.
dit weet ik nu wel. Om te halen wat ik bij mijn ouders niet kreeg. Dus
Precies,
ik ben een
precies.
soort van geobsedeerd door populariteit, door ik moet goed gevonden worden, business is opgebouwd. Want business, weet je, op het moment, ik begon met modellenwerk. Nou ja, modellenwerk, als je als tiener model bent, dan is natuurlijk, oh, ze is model, wauw, weet je wel. Dus ik begon heel erg erkenning te zoeken dat ik goed genoeg was in mannen, in vriendinnen, in populariteit op school, in uitsloverij. En ik heb hele leuke vriendjes gehad, zeg maar, waar ik een hele goede deal mee had. De meeste relaties bij mij zijn uitgegaan door A, mijn ambitie, mijn drive. Ik werk te hard, want ik werk ondertussen 20, 30 uur max per week. Maar ik werkte echt kei en kei en keihard, als in maandag tot zondag, 's ochtends tot 's avonds, omdat ik het leuk
Als een
vond.
soort van overcompensatie klinkt het bijna. Klopt dat of niet? Want eigenlijk wat je net ook zei, en daar zitten volgens mij een aantal superbelangrijke dingen in wat je zegt. Je hebt het
Ja.
sowieso over een aantal basisbehoeften die wij als mens hebben. En een daarvan is veiligheid en de andere is voorspelbaarheid, hè? En je zegt eigenlijk
Ja.
zelf ook heel goed dat je daar later achter kwam van dat die twee basisbehoeften op dat moment onvoldoende aan voldaan werden. En vooral door je ouders, dat is wel cruciaal. Want dat bepaalt dus eigenlijk hoe jij naar de wereld kijkt en hoe jij met bepaalde situaties omgaat. En dan kom je
Ja.
dat vooral, hè, want dat is wat jij volgens mij net ook zegt en aan het vertellen was. Dan kom je dat stuk dus tegen in liefdesrelaties. En wat je dan vaak
Ja.
ziet, en dat is ook wat jij zegt, Claire, is dat je dan dus ja, ergens in gaat overcompenseren om eigenlijk dat gemis op te vullen.
Ja, ik denk het wel. Als ik achteraf terugkijk, denk ik het wel. Aan de andere kant, ik deed niet dingen die ik niet leuk vond om erkenning te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld een hondenuitlaatservice gehad. Ik ben mijn hele leven al gek geweest op dieren. En ik was gewoon de hele dag honden aan het uitlaten. En dat was een gedeelte van mijn business. En het ding was ook, ik werd veel gevraagd. En ik had geen financiële steun. Dus ik had bijvoorbeeld vriendinnetjes die betaalden voor hun ouders. Het was ook een tikkie noodzaak. Omdat ik woonde in Amsterdam, in een appartement. Alles zelf moest betalen, want er kwam niks vanuit huis. Want mijn moeder zat in de schuldsanering. Ik had een studie. Dus ik verdiende natuurlijk ook veel meer dan mijn medestudenten. En ik moet eerlijk zeggen dat geld destijds ook een heel erg kick gaf. Dus dat was ook wel inderdaad. En dat zie je natuurlijk ook wel als je iets mist, dan ga je daar naartoe en dan merk je dat weer dat dat leeg is, et cetera.
Klopt.
Maar ik denk dat het heel erg overcompensatie was. Ik heb het niet zo ervaren, behalve op vlak van mannen en daten.
Vertel eens,
Op
vertel eens.
werkgebied. Nou, bijvoorbeeld, dan was ik met iemand aan het bellen of aan het appen, of dan hadden we 3, 4 hele leuke dates gehad. En dan kwam ik er later achter dat hij ook met iemand anders ging. Wat in Nederland best wel normaal is. Tenminste, in Amsterdam. Ik weet niet of dat nog steeds. Ik weet niet wat jouw perceptie daarin is. Maar wat ik in
Ja.
Amsterdam heel erg merkte is, en dat merk ik nog steeds bij vriendinnen, is je hebt meerdere stages, meerdere fasen van een relatie. Fase 1 is, we zijn met elkaar aan het praten en scharrelen. Je kan misschien al een keer met elkaar naar bed zijn geweest of nog niet. In Nederland gebeurt het vaak dat mensen dat met meerdere mensen tegelijkertijd doen. Dus ik praat en date met 2, 3 mensen en totdat één echt leuker is. Ik weet niet of dat voor jou herkenbaar is, maar dit is wat ik heel erg ervaarde.
Ja, dat gebeurt veel en ik vind daar van alles van, maar het gebeurt wel veel, hè? En misschien dat ik daarop aan kan haken wat ik er dan van vind, hè? Het is
Wil
ook
ik
een
ook wel
signaal
benieuwd.
wat je afgeeft. Het is eigenlijk zo van, nou, ik ben ontzettend beschikbaar, dus ik wed op meerdere paden en welk paad dan net wat harder gaat lopen, die kies ik dan, zeg maar. En
Precies.
dat is de vraag, want volgens mij is het veel interessanter en ook voor de luisteraar die bijvoorbeeld op dit moment single is en die in Nederland en misschien wel in Amsterdam woont, is dit misschien wel heel interessant. Volgens mij begint het bij eerst heel goed nadenken, wat wil je nu eigenlijk? En wat heb je nu
Ja.
nodig van bijvoorbeeld een man, als je een vrouw bent en je valt op mannen, van wat heb ik nodig van een man? Wat wil ik? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn eigen kernovertuigingen? Wat wil ik dat een soort van kernovertuigingen van de ander zijn? Om maar een aantal dingen te noemen. Daar dus heel goed te weten. En dan dus ook, ja, op zoek gaan, een beetje een soort van, ja, op zoek gaan naar iemand die daar mogelijk, hè, perfect bestaat niet, maar die daar
Ja,
ook in die hoek,
in match.
ja, in match, zeg maar. En dan ook dat gaan proberen. Dus met iemand zijn betekent dus niet met zes anderen nog allemaal gaan daten. Want wat voor signaal
Precies.
geef je dan één af aan die persoon? Want onbewust zal die persoon de kans dat hij dat ook voelt van hey, ja, ze is er wel, maar eigenlijk ook niet helemaal beschikbaar. De kans dat je daardoor dus weer een iemand aantrekt die bijvoorbeeld ook niet helemaal beschikbaar is, is natuurlijk ontzettend groot om maar één ding te
Precies.
noemen waarom ik daar dus niet in geloof.
Ja, nou ja, dat heb ik dus heel erg gemerkt. En wat ik dus ook merkte, en dat heb ik nog steeds met vriendinnetjes, ik heb een 2 jaar relatie met Alvaro. Ik ben heel erg type, vanaf het eerste moment weet ik wat ik van iemand vind. Ik heb heel erg een intuïtiegevoel daarin. En ik weet al heel snel na een paar gesprekken met iemand, is dit voor de fun om mijn tijd te verdoen? Wat prima kan zijn als je single bent en je denkt, maar wel als de ander het weet. Of zie ik iets in deze persoon waarmee ik een toekomst wil bouwen? En ik ben type vrouw dat dat binnen 3 dates tegen je zegt. Wat natuurlijk heel veel mensen afschrikt. Dat ze denken, hallo. Tenminste, dat heb ik gemerkt. En wat ik dus merk, is je hebt dus fase 1 is dus we scharrelen. Fase 2 is we zijn exclusief. Maar let op, we noemen het nog geen relatie. Vind ik ook zo raar. Dus dan zeg je, je gaat niet met anderen, maar we zijn geen relatie. Ja, wat ben je dan? Ik vind dat heel vreemd. En daarna heb je een relatie. Dat gebeurt soms pas na 1 jaar. Of na. Ik heb een vriendinnetje die date net zo lang als dat Alvaro en ik daten. Wij hebben een paard, 2 honden, een kat. Zijn aan het zoeken naar een koophuis. En zijn nog net niet verloofd, zeg maar. En zij heeft nog geen relatie. Ze zijn nog exclusief. Dat ik denk, maar wat doe je dan al die tijd?
Dit is
Nou goed.
heel Nederlands. Dit zei jij volgens mij net
Dat
ook,
is
want jij bent met
zo raar.
een Spaanse man. Ik ben dus met een Franse vrouw. Ze is iets
Ja.
ouder als mij. Dus misschien is ook net een iets andere generatie, maar het is volgens mij ook het land. Want vrij snel toen wij aan het daten waren, toen werd zij gebeld door een collega. En toen zei ze: oh ja, ik zit hier naast mijn vriend. En toen zei ik daarna van: oh, vriend. En toen zei ze: ja, wat denk je dan dat we aan het doen zijn? Terwijl dat in Nederland nog heel erg fase 2 zou zijn van: we zijn aan het daten, serieus exclusief aan het daten. En zij zei: ja, maar dat is toch gewoon een relatie? Want wat doen we nou? Wat dan niet lijkt op een relatie. En toen dacht ik, ja, daar heeft ze eigenlijk helemaal gelijk in. En toen ben ik dat ook eens wat meer gaan navragen en daar wat meer mijn focus op leggen. En dat is dus heel
Ja.
Nederlands. Dat is ontzettend
Ja, ik
Nederlands.
vind dat vreselijk. Want wat mijn idee is inderdaad, fase 1 is, ben je wel de beste voor mij? Want ik weet het nog niet. Laat me eerst even een paar andere mensen proberen en daarna weet ik of jij beter bent. Dan denk ik, nou, wat mij betreft moet je dat meteen weten. Maar goed, tenminste niet meteen, maar in ieder geval wel ervoor willen gaan om erachter te willen komen. Dan heb je de volgende fase waarbij is, oké, ik ga niet met iemand anderen. Tot het moment dat ik dat wel doe en het tegen je zeg. Want je bent nog niet goed genoeg om te zeggen dat ik met je wil zijn in een relatie. Zo voelde het voor mij. Nou, dan heb je dus die relatie. Dan vinden heel veel mannen in Nederland het ook nog een ding om samen te wonen. Terwijl ik ben zoiets van, joh, ik vind het hartstikke gezellig. Waarom betalen we 2 keer huur? Laten we, weet je, ik ben lekker plakkerig. Ik wil elke nacht samen slapen en knuffelen. Laten we samen wonen. Nou, dat was ook altijd een ding. Dus dan duurt het vaak nog heel lang voordat je officieel samen woont. En dan kan het nog heel lang duren voordat je ten huwelijk wordt gevraagd. En dan ga je trouwen, bla bla. En voor mij was dat zo raar. Dus wat ik dus merkte qua die anxiety die ik had, weet je, dus dat ik zei van dat overcompenseren. Zodra ik merkte dat een man verder aan het kijken was, ging bij mij de muur omhoog. En dan dacht ik, oké, jij bent verder aan het kijken, of ik laat je keihard vallen, want ik ben hier te goed voor. Terwijl ik me verschrikkelijk voelde van binnen. Maar ik dacht, ik moet natuurlijk wel de arrogante Claire spelen, want anders dan weten ze niet. Dus het businessgezicht wat ik vaak had, want ik ben natuurlijk ontzettend goed in business.
Ja.
Dat is natuurlijk ook omdat je een koude kant kan hebben. Want als je heel erg gevoelig bent voor alles, dan ben je vaak niet goed in onderhandelingen. Dus ik heb zeker een koude kant. De fout die ik maakte is dat ik die koude kant doorschoof naar mijn privéleven.
Precies.
In plaats van alleen in business. Dus dat was optie 1. Of optie 2 was onzekerheid komt. Oké, als hij met anderen gaat, dan moet ik ook iemand anders hebben die mij ook leuk vond. Dus dan was ik ook 3, 4 mensen aan het daten tegelijkertijd. Waarvan ik hoopte dat één van die mij dan zag zitten. Volledig. Maar die waren dan ook allemaal weer met anderen aan het gaan. En vervolgens had ik echt het idee van waar ben ik mee bezig? Maar helemaal alleen zijn en met niemand berichten, helemaal oké zijn met mezelf.
Dat is eng
dat heb
en
ik in mijn
moeilijk.
Tienerjaren nooit gehad. Ik was altijd, als het uitging met iemand, had ik binnen 2 weken iemand anders waarmee ik aan het praten was. Dat betekende niet dat ik meteen een nieuwe relatie had, maar ik kon niet alleen zijn. Ik moest iemand hebben die mij zag zitten. En dat is echt een probleem voor mij geweest in die jaren. Ja. Waar ik later achter ben gekomen van, hey, wacht eens even. Waarom ben jij nooit single, zoals je vriendinnen? Waarom kan jij niet een avond op de bank zonder telefoon en niemand beantwoorden en daar geen stress van krijgen?
Ja.
En het was geen telefoonverslaving, die heb ik ook nog gehad. Maar het,
ja.
was echt een opvulling van leegte, wat het
ja.
was.
Ja.
Ja.
Wat omschrijf jij dat ontzettend goed? En ik denk dat, en vast niet iedereen, maar echt ook luisteraars die zich hier ontzettend goed in herkennen. En ik denk dat dat stukje leegte, dus eigenlijk iemand ook nodig hebben. En dat is denk ik iets anders als een verlangen om bijvoorbeeld een diepe, stabiele relatie met iemand te hebben. En dat is denk ik ook goed dat je dat verschil gaat merken van, hey, is dit nou mijn eigen leegte? Want als dat vooral eigen leegte is, en als je dus herkent bijvoorbeeld in wat jij net allemaal omschrijft, loont het dus ontzettend om ook gewoon op zoek te gaan naar waar komt die leegte vandaan, te investeren in jezelf, te investeren in zelfliefde, in wat is mijn hechtingsstijl, wat is mijn taal de liefde, allerlei dingen op het gebied van relaties om in ieder geval naar jezelf te keren in plaats van iemand anders te zoeken, zeg maar. Kan ook en, hè? Soms kun je ook iemand anders zoeken en ondertussen aan jezelf werken. Of is het een verlangen?
Ja, dat...
Of is het een verlangen? En is het niet vanuit een bepaalde angst of vanuit een bepaald, ik ben niet leuk en goed genoeg, dus ik heb iemand anders nodig die mij die bevestiging geeft? Is het puur een verlangen? Ja, dan is het natuurlijk ontzettend goed om dan die stap naar buiten te zetten en op zoek te gaan naar iemand waarmee je dat verlangen kan delen. En dat is dus goed om dat uit elkaar te halen. En dat omschrijf
Hoe
je mooi.
Ik het heel erg merkte, is dat ik was met mensen die mij niet waardeerden, die mij niet respecteerden. En die mij niet behandelde zoals ik hen behandelde of behandeld wilde worden. Waardoor ik vaak op het moment dat ik het uitmaakte, want ik ben wel vaak degene geweest die dan uiteindelijk de punt erachter stopte, maar veel te laat ten opzichte met hoe verschrikkelijk ik gekleineerd ik me voelde. Dat als ik het uitmaakte, dat het vaak een anker was die ik losliet. Dat het een opluchting was en dat ik dacht, waarom hou ik het aan met iemand waarvan ik weet dat ik beter ben zonder, maar dat niet doe? En toen dacht ik, dat is om iemand te... Ik had liever iemand die me kleineerde, dan dat ik alleen was.
Ja, ja. Wat, wat...
Heel naar eigenlijk.
Ja,
ik
maar
het zo
wat,
zeg.
Wat... Ik waardeer nogmaals, en daar ben ik de podcast mee begonnen, je open en eerlijkheid. En dat waardeer ik ook enorm, omdat het voor andere mensen zo ontzettend helpend is en kan zijn om dit soort verhalen te horen, zeg maar. Ik werk vooral ook veel met mensen met soortgelijke verhalen. In mijn eigen bedrijf, en ik ben dan ook therapeut in de GGZ al sinds 2009. En ik werk vooral ook met mensen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. En wat jij ook zei, van ergens diep van binnen ook weten van, hé, deze relatie is niet goed voor mij, of het is ongelijkwaardig, of ik pas me continu aan, of ik zit maar te pleasen en dan krijg ik het eigenlijk niet terug. Maar het toch heel moeilijk vinden om daar uit te breken, zeg maar. En toch merken dat je keer op keer toch weer dezelfde type mensen aantrekt. Was dat voor jou, of heb je dat nu helder, wat het precies maakte dat jij dus die eigenlijk die onbeschikbare of meer avoidend gehechte mensen aantrok?
Wat het maakte dat ik dat deed, of wat het maakte dat ik ermee stopte?
Nee, dat je die aantrok.
Um, Ik denk omdat ik zelf altijd een muur had om niet de eerste te zijn die afgewezen werd. Dus ik had altijd het idee van, oké, we beginnen iets, maar weet, en dat is ook grappig, dat zo ben ik ook mijn huidige relatie begonnen. En mijn vriend is heel confronterend. Een van de eerste dingen die ik tegen mijn vriend zei als grap, maar ik meende het wel, omdat ik met hem niet meteen het idee had, dit is iemand met wie ik wil zijn, eigenlijk helemaal niet bij hem, zei ik als grap, ik denk niet dat het handig is als wij met z'n tweeën beginnen, want because I know I'm gonna break your heart. Ik zei het in het Engels, want hij sprak natuurlijk geen woord. Hij sprak trouwens ook geen Engels. Hij sprak alleen maar Spaans. Dat was ook nog een ding bij ons. Maar ik had tegen hem gezegd, I don't think you should date me because I'm sure I'm gonna break your heart. En dat was voor hem een trigger om te denken, wat is er mis met deze vrouw? En waarom heeft zij, en hij zei ook tegen mij, wat is de reden? Hij is een grote spiegel voor mij, wat is de reden dat je zo'n schild hebt? En dat was het natuurlijk ook, want ik wist, elke gast met wie ik ging daten, zou ik in ieder geval niet de persoon zijn die gekwetst werd. Nou ja, als je er zo in gaat, dan krijg je natuurlijk mensen die hetzelfde hebben. En dus ook denken, whatever er gebeurt, jij gaat mij niet kwetsen. Dan heb je allebei lekker je muur omhoog getrokken. Je bent allebei niet gecommit. En in ruzies, in plaats van dat je bezig bent met de ander te begrijpen, ben je vooral bezig met jezelf verdedigen. En omdat je jezelf verdedigt, kan je soms lekker aanvallen. En dus die ander dingen aandoen of dingen zeggen of iets dergelijks die je niet meent. Of misschien wel, maar die niet zo vriendelijk zijn. En dan krijg je natuurlijk lekker een
Ja,
toxic
je houdt
relatie.
iemand op afstand. En eigenlijk waar we iets
Ja.
eerder in deze podcast hebben, ik gaf even mijn mening over waarom ik dus niet geloof in meerdere mensen tegelijk daten. En dat is eigenlijk precies dit, hè. Dus vaak is dat vanuit
Ja.
bescherming, zeg maar. Want als één iemand mij
Ja.
raakt, dan is er altijd nog die ander. Omdat het natuurlijk ontzettend kwetsbaar is om naar iemand toe te gaan en uiteindelijk te zeggen van hé, ik voel iets voor jou en ik ben bereid om dat met jou te gaan aankijken, is natuurlijk ontzettend kwetsbaar als die ander dan zou zeggen van ja, maar ik weet het eigenlijk niet. Of zegt van ja, dat wil ik eigenlijk ook wel onderzoeken. En dan bijvoorbeeld na een paar
Ja.
maanden zegt van hé, maar ja, dit is het toch niet. Dat is natuurlijk ontzettend kwetsbaar.
Ja.
En dat is waarom we met z'n allen, want ik heb daar natuurlijk ook keigoed aan meegedaan. Ik ben ook super avoidant geweest, maar ook heel erg later daarna heel erg angstig gehecht geworden, zeg maar. Dus juist
Ja.
andersom, hè? Dus juist geen muur meer opbouwen en juist veel meer in die kwetsbaarheid gezeten, waardoor ik juist weer ook mensen aantrok die dus ook die juist weer avoidant waren. Ja, dan
Ja.
kom je weer in een andere dynamiek, maar daar zit het dus, hè? Dus vertrouwen hebben in het proces en je echt kwetsbaar durven op te stellen en vanuit daar zien wat er gebeurt. En dat
Ja,
helpt dus
mooi.
enorm als je dus een gedegen basis hebt, of in ieder geval gewerkt hebt om die
Zeker.
basis, die wel of niet gedegen is, om dat zo gedegen mogelijk te maken.
Ja, je hebt hier een boek van, toch? Dat heet Bindingsangst en Verlatingsangst of zoiets.
Ja, ik heb hem
Oh.
hier. Je hebt
Dat.
meerdere boeken, maar dit is Liefdesbang van Hanna Kuppe.
Liefdesbang. Ja,
Ja.
die heb ik ook gelezen. Daar herkende ik mezelf fantastisch in. In beide vormen inderdaad. Dat je dus de ene keer dus verlatingsangst hebt, omdat je merkt dat iemand anders afweziger is in de relatie dan jij en dus gaat zoeken naar. En als iemand dan in één keer wel heel erg geïnteresseerd in je is, too much voor jouw gevoel, dat jij
Klopt.
dan weer die muur omhoog trekt, maar je wil ook weer niet dat ze weggaan.
Klopt,
Ja.
precies dat. Precies dat. En
Ja.
dat is, als je daaraan wil werken, dan is dat goed te doen. Dus mensen denken vaak van, oh jee, wat nu? En dat komt nooit meer goed. Maar mijn ervaring
Ja,
is, bijvoorbeeld,
jawel.
ik werk vaak 3 tot 6 maanden met mensen en dan zie je vaak dat de liefdesangst, hè, en Hanna Kuppe heeft dan over liefdesbang, maar dat echt, ja, echt bijna gewoon verdwenen is. En dat je op een veel andere manier contact durft te maken. En dat je op een veel andere manier naar jezelf kijkt, naar de ander kijkt. En dat je dus ook andere type mensen gaat aantrekken. Want dat zul jij misschien ook wel gemerkt hebben. Op het moment dat je dus zelf verandert in je gedrag, dan zie je dus ook dat bepaalde mensen dus jou misschien minder interessant vinden. En bepaalde mensen je wel
Ja.
interessant gaan vinden.
Ja. Ja, klopt. En daar moet je wel voor openstaan.
Ja, klopt.
Dat denk ik ook.
Daar
Ja.
moet je zeker voor openstaan. Ja. Hé, en wat
Ja.
mooi. Dus uiteindelijk 2 jaar geleden ben je je huidige vriend tegengekomen. Wat
Ja.
tof is dat het dus ook niet meteen, perfectie bestaat niet in relaties, maar ook niet meteen ideaal is, hè? Dus hij heeft waarschijnlijk ook iets gedaan waardoor hij eigenlijk jou kon toelaten, wetende dat jij misschien nog
ja, nog niet helemaal ook helemaal klaar was om hem toe te laten. Zeg ik dat goed of niet?
Ja, ik denk het wel. Het is bij ons heel raar gegaan. Wil je het verhaal weten of denk je, ik heb hier een vraag?
Ah, ik denk dat het een interessant verhaal is. Ja, zeker weten.
Het is bij ons heel raar gegaan. Ik kwam met mijn ex-vriend naar Barcelona toe. In een co-living. En dat was nog een gedoe. Dit was een man die al een keer was vreemd gegaan. Die ik betrapt had na heel veel leugens. Bleef liegen toen ik het wist. Ja. En daarna heb vergeven. Want hè, mensen kunnen veranderen. Nou ja, dat was dus niet het geval. En dat was een hele agressieve gast. Dus die moest al zijn dingen, maar niet tegen mij tot destijds, maar heel snel getriggerd en dergelijke. Ik heb hier trouwens ook een podcast over opgenomen, die echt de meest blauwe. Ik heb allemaal strategische podcasts, niemand luistert dat. Nee, grapje. Maar deze podcast is echt ver uit de meest geluisterde, want ik denk dat dat een narcistische relatie was. We gingen samenwonen nadat hij de dag van tevoren, voordat we naar Barcelona vertrokken, met vliegtuig en al had gedreigd dat hij toch niet meeging. Uiteindelijk wel. Nou ja, dat escaleerde natuurlijk volledig. En wat gebeurde was de eerste keer dat hij fysiek agressief werd naar mij. Probeerde hij me in een neklem te leggen. En met mijn hoofd in een kussen, zeg maar, soort van probeerde te choken. Nou ja, daar ben ik uitgekomen, gelukkig. Mega trauma aan opgelopen natuurlijk. In de co-living waar Alvaro woonde. Want we woonden in een boutique hotel door COVID. Het was een boutique hotel, daar komen normaal mensen, maar alles was dicht door COVID. Dus wat had die eigenaresse gedaan? Ze had gezegd, ik ga hier een co-living space van maken. Voor mensen die nu niet weten wat dat is, co-working is dat je allemaal je eigen ondernemingen hebt. Of je werkt remote en je huurt een werkplek en dan kom je daar samen. Dan heb je toch een beetje collega's, want je gaat naar hetzelfde kantoor. Alhoewel je allemaal voor je eigen bedrijf werkt. Dit is dat, alleen dan woonde je daar ook. Dus iedereen had zijn eigen hotelkamer met badkamer en slaapkamer. En de keuken en de woonkamer al samen. Die relatie ging uit en iedereen wist wat er was gebeurd. Want ik kwam hyperventilerend de woonkamer in, waar iedereen zat. Toen dus die aanval net was geweest met paarse plekken in mijn nek en al dat soort dingen. Dus hij wist dat. Alvaro sprak geen woord Engels. Dat is over het algemeen, dat was een shock voor mij. In Spanje spreken alleen maar de toeristische mensen Engels, de rest niet. Hij sprak, als ik zei, how are you, dan sloeg hij dicht. Ik sprak geen woord Spaans. En hij had me ooit eerder één keer een appje gestuurd toen ik niet wist hoe de wasmachine werkte in het Engels. Dat was zo slecht Engels in de vertaalmachine dat ik er gereed van snapte. En ik wist niet dat het van hem was. Maar hij probeerde in die weken daarna rustig toenadering te zoeken. Wat ontzettend lastig voor hem was, want ik ging mijn toxische behavior in. En ik was na 3 dagen weer met een andere gast aan het daten. Wat hij wist, en ik nam ze niet mee naar mijn huis of zo, dat niet. Maar ik vertelde natuurlijk wel, omdat ik dacht, ik ga niet laten zien dat dit me zoveel heeft gedaan, bla bla. Want het was natuurlijk ook een nieuwe groep voor mij. Ik vertelde de mensen dat ik op date ging. En dat wist hij. En ik wist niet dat hij daar helemaal gebroken van was, arme schat. Dus, en toen zijn wij eigenlijk gaan daten. En dat was al meteen best wel een ding, dat ik had dit twee, drie weken daarvoor dus meegemaakt, toen hij toenadering aan het zoeken was. En voor mij was het zoiets van, joh, wij leven samen. Het was sowieso een jongen die ik nooit zag staan. Omdat ik vond hem heel aantrekkelijk, fysiek gezien. Maar, en ik wist ook dat hij een bedrijf had. Nou ja, ik vind sowieso iemand die ambitieus is, val ik sneller op dan iemand die in loondienst werkt. Omdat het een beetje de karaktereigenschappen zijn die ik zoek. Maar hij blode, wiet. Hij rookte. Hij gebruikte af en toe drugs. Hij dronk en hij was in die co-living helemaal in de partystemming. Want hij was net afgestudeerd. En voor mij, mensen die... Mijn moeder is alcoholiste. Voor mij, mensen die regelmatig dronken zijn. Kijk, ik heb geen probleem met mensen die drinken. En als jij af en toe dronken bent, tuurlijk, helemaal oké. Okay, dat is ook sociaal geaccepteerd. Maar als jij elk weekend dronken bent, dat vind ik meer iets voor je tienerjaren dan voor het normaal. Dus dat vond ik een nee. Wiet roken was voor mij een hele grote nee. En drugs sowieso was een hele grote nee. En gewoon roken wilde ik eigenlijk ook niet. Dus voor mij was deze jongen een nee. En zeker niet omdat hij woonde in de plek waar ik woonde. Dus hij kwam met 10-0 achterstand, kwam die binnen. Snap je wat ik bedoel? Dus het was een hele rare dynamiek die wij hadden toen hij begon. Plus ik vertrouwde hem niet, want het was een hele mooie man. En hij date ook heel veel met vrouwen, die hij mee naar huis nam, wat ik nooit door had, want ik woon in het andere gebouw. Maar ik wist van de meiden daar, die roddelden natuurlijk altijd lekker, dat hij best wel veel bedpartners had, die hij 's nachts mee naar huis nam en mooie meiden ook. Dus voor mij was alles in hem een ik vertrouw je voor geen reet, jij bent de typische X. Snap je? Jij bent de typische jongen die, waar ik nooit mee zou zijn. En ik zou ook niet voor de leuk met jou zijn, want je woont waar ik woon. Dus dat is natuurlijk niet slim.
Nee, en
dus,
hij, hoe keek hij naar jou? Zeg maar, had hij dus ook hetzelfde, heb je dat ooit aan hem gevraagd? Voelde jij voor hem veilig of onveilig? Of dat weet je niet?
Hij had een spanning bij mij. Dus er was iets mysterieus aan mij waarvan hij het idee had dat ik niet liet zien wie ik was. En dat vond hij interessant.
Ja.
Dus dat wist hij wel. Ik weet nog, hij had tegen mij gezegd dat de eerste keer dat hij mij zag, dat het in de keuken was, dat hij kwam. En dat hij dacht, poef, dit is een meisje met wie ik wel zou willen zijn. Toen is hij teruggegaan naar zijn slaapkamer. Heeft hij zijn bril ingeruild voor zijn lens en heeft hij parfum opgespoten. Kwam hij weer naar buiten en toen zag hij mijn vriend in de keuken staan. Dus dat, nee, ik denk, hij vond mij vooral, ik denk dat het vooral bij hem triggerde. Hij zei bij mij, en dat is natuurlijk ook heel raar, hij zei bij mij na een paar keer met elkaar praten via Google Translate, zei hij al dat hij gevoelens voor me had. Ik sprak geen Spaans, dus ik snapte niet wat dat betekende. Dus ik kwam de volgende dag met een papiertje waarin ik had opgeschreven wat hij had gezegd, waarvan Google Translate zei, ik ben verliefd op je, maar ik dacht, dat kan hij nooit gezegd hebben. Naar een vriendinnetje gegaan van, wat betekent het in het Spaans? En zij zei, dat betekent, ik ben verliefd op je. Toen dacht ik, deze gast, dit is een gast, dit is een fuckboy, die zou nooit zoiets zeggen. Dus ik snapte er niks van. Ik was helemaal confused. En de eerste 3 maanden dat wij half aan het daten waren, half niet, waren verschrikkelijk. Want het was elkaar uitproberen en weer niet. Elkaar uitproberen en weer niet. En het was daarna.
Tijd om veiligheid, hè? Dat,
ja.
Ja.
Zo zijn we er wel een beetje in gegaan. Want hij vertrouwde mij niet, want ik kwam net uit een relatie. En ik was heel erg met die muur. En ik vond hem raar, want hij had een image. Terwijl hij bij mij zei, want hij zei bijvoorbeeld tegen mij. Ik zei, ik kan niet met je daten, want ik date niet met een gast die rookt en dronken wordt en wiet. Zegt hij, oké, dan stop ik alles per vandaag voor jou. Toen dacht ik, wat een onzin, je kan me niet eens verstaan. Je spreekt niet eens Engels. Toen ging hij Engels leren, dus in één keer sprak hij Engels. In een paar weken, want hij was iedere avond met Duolingo, was hij aan het proberen Engels. Hij heeft echt heel moeite gedaan. Was hij met Duolingo, was hij Engels aan het proberen te spreken. En ik zag dat op een gegeven moment allemaal. Toen dacht ik, wacht eens even. Volgens mij is hij oprecht. Maar alles in mij triggerde van niet.
Ja.
Maar ik dacht, ik voel me wel heel rustig bij hem. Ja. En dat vond ik raar, want ik zocht normaal naar mannen die adrenaline gaven. In plaats van
dat
rust.
Dat is ontzettend belangrijk nu. Hè? Dus
ja.
Je voelt eigenlijk een bepaalde rust en dat is veiligheid.
Ja.
Hè? Terwijl dat je. En dat maakt misschien ook. Dus ik vind het altijd mooi om te analyseren. En dat is denk ik voor de luisteraar ook wel interessant. Die dat misschien herkennen. Want wat maakt het nou? Waarom jij misschien toch aangetrokken tot hem was. Maar misschien op het eerste moment dacht. Nee, dit is niks voor mij. Dat kan ook een stukje veiligheid zijn. Soms als we zo onveiligheid gewend zijn. Als dan iemand veilig is. Dan vinden we het niet interessant. Zeg maar. Dat hoor ik ook vaak van vrouwen die bij mij klant zijn, die zeggen van, ja, en dan is er zo'n lieve, leuke man, ja, dan is het niet interessant, zeg maar. Omdat dat
dan
geeft
is
geen
het
spanning.
Saai.
Maar dat geeft geen spanning, betekent eigenlijk, dat kan je beter vertalen als, ik voel me niet onveilig, ik voel me meer veilig, dus dat voelt onveilig, zeg maar.
Ja, en wat je nu zegt is heel belangrijk. Want kijk, ik ben natuurlijk altijd uit mijn comfortzone aan het gaan. Ik ben meerdere keren naar, weet je, het buitenland verhuisd. Verschillende plekken verhuisd. Ik hou van motorrijden. Ik daag mezelf uit om mensen te ontmoeten of te spreken. Of dingen te doen die ik spannend vind. Ik spring nu met een paard. Ik wil altijd heel snel. En die buikpijn, dat stukje buikpijn. Wat ik zoek, die adrenaline, vind ik heel lekker. Maar inderdaad,
precies.
In je relatie moet je dat gevoel in je buik niet hebben.
Precies.
En dat is inderdaad, dat was voor mij ook wel raar, dat ik dat op een gegeven moment ging merken. En ook wel een trigger dat ik vaak twijfelde. Maar ik wist, ik heb dit gevoel, dit rustige gevoel, in eerdere relaties gehad. En dat waren de beste relaties ooit. En dat zijn bijvoorbeeld mijn allereerste vriendje was een fantastische gast, super lief. Heb ik ook mee samengewoond en hou ik nog steeds ontzettend veel van. De enige reden dat ik bij hem weg ben gegaan is omdat hij niet de ambities had die ik had. Hij wilde huisje, boompje, beestje.
Ja.
Ik wilde groot bedrijf en buitenland. Daarom ging het uit, toekomstperspectief. Maar we hadden nooit,
was dus
nooit
wel
problemen
veilig,
met
hè?
Elkaar.
Het was een veilige relatie.
Het was veilig. En Alvaro liet me denken aan die jongen. En liet me denken aan dat gevoel
Ja.
dat ik dacht, maar wacht eens even, dit is een man waarbij ik thuis kan komen.
Precies, precies. En dan
En
gaan die
dat
schilden
veranderde.
dus en die zwaarden, zeg maar, die gaan dan
Ja.
waarschijnlijk, ben jij steeds wat meer gaan openen
Ja.
naar hem. En durfde hij denken, en ging hij jou ook steeds meer zien, zeg maar. Dus ging hij
Ja.
eigenlijk die werkelijke Claire zien en jij ging ja, hem meer zien. En beide jullie
Ja.
schilden en zwaarden gingen steeds wat meer omlaag. En dan wordt het een veilige relatie, denk
Ja,
ik.
en sterker nog, ik ben altijd bezig met persoonlijke ontwikkeling en ik wist, er klopt iets niet aan mij. Want A, waarom heb ik mijn vorige relatie zo ver laten komen dat gast me in mijn nek klem moet leggen en de dag van tevoren zegt dat hij toch niet met me mee gaat verhuizen en dat ik dat allemaal toesta? Mijn hondje overleed bijvoorbeeld ook, was er kapot van en hij kwam niet bij het inslapen, want hij had het te druk met zijn werk. Dat soort dingen, weet je wel, dat ik dacht, waarom liet ik het zo ver komen en waarom heb ik nu inderdaad dat ik dit niet accepteer, dat iemand echt moeite voor je doet. Dus ik ben ook in die eerste maanden, dus zeg maar, het ging uit bij mijn relatie begin december. En eind december heb ik voor het eerst met hem gezoend. En in die 3 weken probeerde hij dus elke dag contact met me te krijgen, wat ook lukte, want we wonen samen natuurlijk. En ik ben meteen, denk ik, rond de kerst heb ik een psycholoog ingeschakeld van hé, hey, er is iets
Goed,
met mij
goed, ja.
wat niet klopt. Tenminste, nou ja, ik vind dat iedereen een psycholoog of een therapeut of een coach of iets dergelijks kan gebruiken. Maar ik wist
100% mee eens,
wel,
ja.
ja, ik wist wel, er is iets waar ik in moet duiken, want iets in mij trekt dit aan. En ik had er natuurlijk al heel veel over gelezen en ik was er al heel veel mee bezig. Dus ik wist dat ik de toxische persoon was en dat ik zocht en dat ik iets aan mezelf moest aanpassen, manier van denken of hoe ik was. Op dit vlak. Want je kan jezelf natuurlijk op businessvlak fantastisch ontwikkelen, maar op relatievlak nog niet geheeld zijn, zoals ze dat ook noemen. Dus
Precies.
ik was er ook wel heel erg mee bezig.
Ja. Ja, je zegt ook wel iets heel belangrijks. En dat zie ik ook wel veel van. Ja, en ik weet ook niet waarom, maar er komen nou eenmaal meer vrouwen op mijn pad dan mannen. Wat ergens ook zonde is, want ik denk dat er heel veel mannen zijn waar het heel goed zou zijn om
Kwetsbaarheid, misschien ook.
een keer een paar gesprekken met me te hebben, zeg maar.
Ja.
Maar Geeft op vrouwen zie ik gewoon heel veel dat ze leven gewoon goed op orde hebben, zeg maar. Dus gewoon een goed bedrijf of een leuke baan ergens hebben en eigenlijk op alle facetten eigenlijk gewoon een prima leuk leven hebben. Maar op het gebied van relaties, daar is echt zo'n gat. Daar zit echt zo'n dip. En
Ja.
als ik kijk naar om me heen hier bijvoorbeeld, mijn vriendin hier in Parijs en haar vriendinnen, dat is eigenlijk, ja, 9 van de 10 zijn single en daar is niks mis mee, hè? Laat dat heel duidelijk zijn. Maar er zit wel een enorm verlangen bij ze. Maar het
Ja.
is vooral op dat relatiegebied zo lastig. En ik ben het dan 100% met je eens. Zoek iemand. Ja, zoek wel iemand goeds. Hè? Dus iemand die echt de juiste scholing heeft gehad. Ik zeg altijd, therapeutische ervaring is echt cruciaal. Er zijn nu een wildgroei aan allerlei online coaches, waarvan ik soms denk, ja. Heb jij überhaupt therapeutische ervaring? Dus dat is denk ik
Ja,
ontzettend belangrijk.
zeker.
Vooral dat. En er is ook heel veel spiritualiteit. Ik ben zelf ook yoga- en meditatiedocent, maar ik zeg altijd, ik ben de meest
Ja.
nuchtere yoga- en meditatiedocent die er is. En daarnaast, ja, ik werk natuurlijk sinds 2009 ook als therapeut. Dus dat maakt denk ik wel het verschil. Maar er is natuurlijk een wildgroei in
Ja.
allerlei spirituele coaches die bijvoorbeeld, want jij gaf net een ontzettend heftig trauma aan, hè? Wat je zei ook met die nekklem. Ja, dat los je gewoon niet op met een reiki-sessie of met een kaart leggen
Nee,
of een paar
klopt.
kristallen en heel veel lieve knuffels en een
Dat klopt.
zweethutceremonie. Ik noem maar even random dingen, maar ik zie natuurlijk
Ja, dat
van
klopt.
links naar rechts alles voorbij komen.
Ja.
Zo werkt dat niet. En ik vind sterker nog dat je kan daar zelfs nog meer schade mee toedoen. Want hè, en je noemt van alles op wat je daarin mee hebt gemaakt, maar dat is natuurlijk ontzettend heftig en ontzettend onveilig, zeg maar.
Ja, en je krijgt ook een lichamelijke reactie ervan. Want wat ik daarna wel eens heb, is dat mijn vriend mij van achter knuffelde. Of
Klopt.
bijvoorbeeld zijn arm om mijn nek heen legde. En dat ik in hyperventilatie ging.
Klopt.
Zonder dat ik, terwijl ik wist, dit is mijn vriend, er is niks aan de hand. Snap je?
Klopt.
Maar dat ik heel alert werd op dat soort dingen. Dat mijn lichaam, zonder dat ik dat wilde, ook heel heftig daarop reageerde. Dus ja, mooi dat je dat zegt.
Ja,
Ja, en wat ik merk qua.
ik leg dat laatste vaak aan mensen uit, omdat het ontzettend veel voorkomt bij mensen die toch een soort van
Ja.
heftige dingen hebben meegemaakt, is eigenlijk
Ja.
rationeel weet je wel van, hey, dit is niet meer gevaarlijk, maar jouw brein en jouw lichaam heeft eigenlijk een combinatie gemaakt tussen, hey, ik word vanuit hier vastgepakt, alert, gevaar, overleving, zeg maar.
Overlevingsinstinct, ja.
Precies, en daarom nogmaals, helpen heel veel dingen niet en moet je daar echt moet je echt ervaring hebben van trauma en daar therapeutisch naar kunnen kijken om dat patroon dus te kunnen doorbreken, zeg maar. En daar kom je met mindset en met andere dingen, kom je daar gewoon niet. Dat gaat echt een stuk dieper. En wel heel belangrijk om dat dus daaraan te werken, omdat je daar dus ook... Daar gaat het dus ook weer vaak mis in relaties. Omdat er dus een stuk trauma zit, beïnvloed je dat ook weer in je nieuwe relatie, die dan steeds veiliger begint te worden.
Ja, zeker. En dat is vaak een beetje een crisis, je probeert te schoppen en dat soort dingen. Ja, voor mij heeft het heel erg geholpen. En ik denk dat toen wij elkaar, want dat was natuurlijk bij ons, was er ook nog een taalbarrière. Dus toen hij uiteindelijk een beetje Engels sprak en ik een tikkie Spaans begreep en we begonnen ruzies te hebben zonder Google Translate, dat hij dan bijvoorbeeld iets zei dat ik denk, maar hoe kan je dit zeggen? En dat was dan een letterlijke vertaling van Engels naar van Spaans naar Engels, wat in het Engels er verschrikkelijk uitkomt, maar waarvan ik nu weet dat in het Spaans heel gebruikelijk is om dat soort zinnen erin te gooien. Snap je? Dus dat, ja, dat soort dingen. We hebben flink wat hobbels gehad in de weg. Maar ik vind het ook wel mooi dat je dat zegt van die meiden tegenwoordig. En dat is denk ik ook waarom ik in het begin zei van de fout. Ik weet niet of je het echt een fout kan noemen, dat kan jij beter zeggen, maar de fout die ik heb gemaakt en wat ik zie dat veel vriendinnen maken of veel klanten maken of veel mensen die ik beter ken, is dat ze het gezicht, de persoon die ze zijn in business, de onafhankelijke stoere vrouw die veel geld kan verdienen, die haar eigen lampjes kan vervangen, die geen man nodig heeft, die haar eigen, hoe noem je dat, boontjes dopt, hoe noem je dat zo?
Ja.
Ja, toch? Dat ze die vrouw willen zijn in een relatie. En soms leg ik dan ook wel eens uit hoe ik ben in een relatie. En ik ben totaal het tegenovergestelde. Ik heb bijvoorbeeld, en ik weet niet of dat het juiste is, want je hebt natuurlijk die masculine en feminine energie. Maar ik vind het heel fijn als een man is. En ik krijg wel eens grappen, ook wel eens van mannen die dat bijvoorbeeld op een seksuele manier bedoelen. Of dat soort dingen, dat ze denken dat ik heel dominant ben. En of dat nou in bed is of in een relatie of wat dan ook. Terwijl het feit dat ik business kan doen en dat ik onderhandelingen kan doen en dat ik niet vies ben van met multinationals praten of dat ik daarin ballen heb, dat ik daarin moed heb, lef heb en je me niet zo snel, hoe noem je dat, eronder krijgt, zeg maar, zegt niks over hoe ik thuis ben. En thuis laat ik Alvaro echt de man zijn. Ik ben echt de volgzame. Hij is echt de man in huis. En ik vind het heerlijk dat ik hier het kleine meisje ben. Niet helemaal op die manier natuurlijk. Maar ik neem het gezicht in business. En dat is ook een spiegel. Want hij heeft het soms wel eens letterlijk tegen me gezegd. Waardoor ik natuurlijk in het begin heel boos werd. Dat hij zei, Claire, je moet je business coaching gezicht niet hier thuis laten zien. Letterlijk zei hij dat. Want hij is ook lekker direct.
Mooi dat hij dat kan doen en mooi dat die veiligheid er steeds meer is gekomen om hier. En het allermooiste is wat jij zegt, Claire, en je slaat echt, en volgens mij klopt dat, de spijker op zijn kop, zeg maar. Wat je eigenlijk omschrijft is, jij valt op gezonde masculiniteit en het is voor jou heel fijn om in gezonde feminine energie te zitten in een relatie, zeg maar. En jij gebruikt jouw masculine deel wat meer in jouw business en dat is heel fijn. En de fout, en tussen haakjes fout, want ik wil ook niet mensen aanpraten dat ze van alles fout doen. Maar als jij en de meeste vrouwen die ik ken en waar ik mee werk, en algemeen gezien is dat nog steeds een feit dat de meeste vrouwen op een gezonde masculine man vallen. Maar er is natuurlijk een probleem. Er is ook heel veel ongezonde masculiniteit, zeg maar, waar heel veel vrouwen mee te maken krijgen, waardoor ze eigenlijk denken, hé, maar die soort masculiniteit is dus niet goed. Dus of ze zijn dan met een jongen die veel te soft is en eigenlijk die masculiniteit niet heeft. Dat werkt ook niet, want dan voel je je dus letterlijk ook niet veilig, zeg maar. En dan ga jij zelf als vrouw veel meer in de masculiniteit zitten. En dan ga je veel meer regelen en dit en dat. En dat werkt dus niet, zeg maar. Want dan voel je je vaak ongelukkig en ongezien. En dan kom je ook niet tot rust. Dat is één probleem. En een ander probleem is dan, dus doordat je zelf dus heel erg in die masculiniteit zit, in een relatie, trek je dus ook niet die masculine mannen aan. Want die voelen zich bedreigd, of die voelen ook geen ruimte voor dat masculine stuk. Want waar zit de spanning in de polariteit tussen feminien en masculien, zeg maar? En dat is het lastige. En dat is ook een van echt een groot probleem waardoor heel veel vrouwen van nu ook geen juiste partner vinden. Hè? Dus te veel in de masculiniteit zitten. En het sneuwe daaraan, dat is vaak vanuit bescherming. En daar hebben we dit gesprek ook over. Dus de kunst is, en daarom doe ik wat ik doe, omdat ik echt, voornamelijk de vrouwen, echt iets anders daarin gun. Als je dus aan jezelf gaat werken en dus die trauma's kan oplossen en ook dat stuk van gezin van herkomst kan oplossen. En als je weer helemaal in je kracht, maar ook met open blik in je femininiteit kan zitten, dan zul je ook zien dat je die juiste masculine man aantrekt. Je accepteert niet meer die ongezonde masculiniteit. Je weet nu wat gezonde masculiniteit is. Die trek je aan. En dan kun je een relatie beginnen waarin jij ook gewoon in je feminine kan zitten en je veilig en rustig voelt, zeg maar. En dan kun je daarnaast nog een succesvolle business hebben en ook meer dat masculine stuk hebben. Leg ik het daarmee een beetje goed uit, Claire?
Wat misschien handig is voor mijn volgers die jou helemaal niet kennen, is: zou je kunnen weten wanneer iets ongezond of gezond is? Zeg maar, wat is bijvoorbeeld een voorbeeld van ongezonde masculiniteit in een man en gezonde masculiniteit in een man?
Ja, ik denk dat ongezonde masculiniteit is sowieso, vind ik, geen keuzes maken. En dus in de praktijk bijvoorbeeld met heel veel vrouwen willen daten, of dus ook met allerlei vrouwen nog allerlei contacten hebben die een beetje over de grens zijn, zeg maar. Dat vind ik ongezonde masculiniteit. Dus dat betekent geen keuze maken, ergens niet voor staan, over grenzen gaan. En dus ook bijvoorbeeld ongezonde masculiniteit is dat je bijvoorbeeld extreem woedend wordt, zeg maar. Dus dat je jezelf niet in begrenst. Ik denk dat gezonde masculiniteit is keuzes maken, begrenzing, ruimte scheppen, veiligheid scheppen. Dus ongezonde masculiniteit is dan over grenzen gaan, geen keuzes maken, jezelf niet in de hand hebben. Ik denk dat dat misschien al drie voorbeelden zijn van wat ongezond
is. Mooi. Ja. En als je het kijkt naar femininiteit, zeg maar, als een vrouw bijvoorbeeld te masculien is of te feminien is in een relatie, heb je daar voorbeelden van?
Ja, ik denk dat, waar we het ook in dit gesprek over hebben, ik denk gezonde femininiteit is dus openen, hè? Openen, ontvangen, veel meer die zachtere kant, zeg maar. Openen en ontvangen zijn denk ik de twee hele mooie eigenschappen van gezonde femininiteit. En waar je aan kan merken dat je als vrouw wat meer in die masculiniteit zit, is bijvoorbeeld die beschermingen, zeg maar. Die beschermingen, dat je het dus heel moeilijk vindt om bijvoorbeeld een man toe te laten, dat je weinig van jezelf durft te laten zien, dat je heel gereserveerd bent, dat je misschien soms wat kouder kan zijn naar een man toe, alleen maar vanuit bescherming. Of dat je heel erg overcompenseert van: kijk, ik ben succesvol, ik ben goed, ik ben mooi, ik ben knap. Terwijl in die femininiteit, natuurlijk is het super gezond als vrouw om aan jezelf te werken en om gewoon mooi te zijn en leuk te zijn. Dat is super gezond. Zonder daarin in die overcompensatie te schieten.
Ja. Omdat je het gevoel hebt dat je moet pleasen of dat je daar extra erkenning voor krijgt. Of extra. Klopt. Ja. Klopt. Mooi.
Ja. En ik denk mooi. Als je dat een beetje door gaat hebben, want dat is waar we denk ik in dit gesprek over hebben. Van enerzijds als je door gaat hebben van: hey, wat doe ik nu eigenlijk in het contact met bijvoorbeeld een man of een vrouw? En waarom doe ik dat? En hoe zit het met dat stukje feminine en masculine energie? En zijn er misschien in de loop der jaren wat trauma's, groot of klein, ingeslopen? En als je dat allemaal bij elkaar, als je daar aan gaat pakken, dan is de uitkomst, vanuit business gezien, de uitkomst is dan iets heel anders. Dan ga je dus wel de juiste mensen aantrekken. En dan ga je dus wel, hoe lastig ook, want zo makkelijk is dat niet. In mijn relatie merk ik dat ook nog steeds. Ja, toch een beetje openen naar elkaar. En ga je toch steeds meer richting een veiligere relatie.
Ja.
Want dat is wat we uiteindelijk, de meeste van ons, toch willen. We willen gewoon fijn met iemand zijn, toch?
Zeker. En ik denk dat het ook wel mooi is om daarin te bedenken dat hoe het begint en hoe het is, hoeft niet hetzelfde te zijn. Je kan bijvoorbeeld veilig beginnen, maar het zelf toxisch maken naarmate de jaren gaan, zeg maar. Maar ook andersom. Kijk, ik ben niet op de meest fantastische manier begonnen met Alvaro, maar ik kan me geen betere partner wensen op dit moment. En dat gebeurde trouwens al na 3 maanden. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn dat je heel fijn begint En na een jaar zelf, want ik vind altijd, je moet eerst naar jezelf kijken voordat je kijkt naar de ander, want die andere is spiegel
100%.
als jij verandert. Snap je? Dus,
100%.
maar dat je bijvoorbeeld zelf trekjes gaat krijgen, dingen gaat zeggen, steek onder water gaat geven, wat dan ook, dat die dynamiek weer verkeerd verandert. Dus het is ook, en dat is ook belangrijk, het is ook de hele tijd een proces van aan elkaar werken. En als je merkt, hé, er komen in één keer veel ruzies, of er gebeurt in één keer veel, of ik voel me niet meer prettig, of ik merk dat ik mijn partner liever ontwijk, of dat ik, als ik moe ben, dat ik dan liever niet met die persoon ben, of dat soort dingen. Dat je dan ook denkt, oké, wat doe ik nu
Precies, precies.
waardoor dit zo is op dit
Ja,
moment?
ja. Ik gebruik vaak de drama-driehoek. Super simpel natuurlijk. Je hebt de aanklager, je hebt het slachtoffer. En aanklager, slachtoffer en de vermijder, zeg maar. En dat is heel interessant. Je kan het op alle ruzies kan je dat gewoon eens toepassen en denken van, hey, zit ik nou, ben ik hier nou slachtoffer of zit ik nou alleen maar aan te klagen? En je wil eigenlijk uit die drama-driehoek, want het is altijd jij neemt de rol aan en in dit geval dan je partner neemt de rol aan, die waarschijnlijk alleen maar tegenover elkaar staan, waardoor het elkaar versterkt. En je wil eigenlijk uit die drama-driehoek komen.
Goeie.
Dus dat vind ik altijd wel een praktische. En als mensen daar meer over willen weten, ik heb daar dus een video over gemaakt ook. Dus die staat op mijn YouTube-kanaal, die gaat echt daarover. Dus dat is wel
Wat
leuk.
goed. Wat is de naam van jouw YouTube-kanaal? Gewoon jouw naam?
Ja, Dirk.Delissen.
Ja, top.
Ja, dus daar post ik elke week een video. En ja, elke week een video over deze thema's. Dus over een stukje hechting, over de drama-driehoek, over de talen der liefde, over ja, hoe je nou de juiste mensen kan aantrekken, hoe je nou relatieproblemen kan oplossen. Ja, allerlei
Ja,
thema's, ook
super
waar we het vandaag
helpvol.
over hebben gehad. Ja.
Super helpvol.
Hey Claire, wat hebben we een gesprek gehad? Als ik nou zo eens even terugkijk, dan denk ik, en nogmaals, ontzettend waardeer ik jouw open en eerlijkheid, omdat dat enorm helpt voor mensen, denk ik, die zich misschien of herkennen in jouw verhaal, of misschien herkennen in de andere kant van het verhaal, zeg maar. En het mooie is, en daar ben ik ontzettend blij voor je, dat je dus die veiligheid hebt kunnen vinden. Want in jouw gezin van herkomst was er met momenten gewoon heel veel onveiligheid. En ook in
Ja,
relaties was
zeker.
er voor jou onveiligheid. En dan is het niks mooiers dat je dan uiteindelijk in een relatie veiligheid kan vinden. En volgens mij, wat daarin cruciaal is geweest, is jouw drive om dat aan te pakken. En jouw
Ja.
ja, dat je wil investeren in jezelf. En daar helpt jouw
Ja.
business natuurlijk mee. Maar dat heb je gedaan, volgens mij enorm geïnvesteerd in jezelf. En dat maakt dat je nu ook in een fijne, veilige relatie zit.
Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het sowieso heel erg belangrijk is dat op het moment dat je nog steeds single bent, op een leeftijd dat je het niet meer wil zijn, of dat iets niet loopt, of wat dan ook, dat stap één is. In plaats van inderdaad denken, oh, maar dit overkomt mij altijd, het overkomt jou altijd. Omdat jouw gewoontes op een bepaalde manier zijn. Of je gewoonte nou is hoe je tegen jezelf praat, of wat je eet, of hoe je slaapt, of dat soort dingen. Maar als je de wortels aanpakt, dan groeit de, hoe noem je dat? Is het een uitdrukking überhaupt? Dan groeit de boom vanzelf gezond, zeg maar.
Ja, nee, maar zo is het ook. Zo is het ook. En
Ja, dat.
dan zie je dat de dynamieken veranderen. En dat is
Ik
wat
hoop
we.
dat ik iemand ermee heb kunnen helpen. Want kijk, het is natuurlijk niet zo dat mijn leven tot nu toe alleen maar drama met relaties is geweest. Maar het is natuurlijk wel, als er altijd een keertje iets is. Ook al is het een keer per week of een paar keer per maand of wat dan ook, dan is dat niet, tenminste vind ik, is dat niet normaal.
Klopt, klopt. Dat zeg je. Maar dat is dus zo. Maar soms is dat niet vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als je dus uit een gezin komt waar heel veel onveiligheid is, ga je er ook vanuit dat een mate van
Ja.
onveiligheid of een niet-ideale behandeling, nou wil ik niet zeggen dat dat bij jou is geweest, hè, maar dat hoor ik wel vaak, een niet-ideale behandeling, dat is dan ook normaal geworden. Dat is eigenlijk de fundering waar je op bent
Ja.
gebouwd. Dus dan is het ook niet gek dat je bepaalde mensen aantrekt, bijvoorbeeld, die. Ja, die eigenlijk hetzelfde geven. Dus dan herhaalt de geschiedenis. En dan worden de dynamieken steeds sterker, waardoor je steeds meer schilden en zwaarden nodig hebt. Waardoor steeds minder de juiste mensen binnen kunnen komen.
Ja, true. Mooi gezegd.
Ja. Dankjewel voor je open eerlijkheid en voor je aanwezigheid hier, Claire.
Ja, nou dankjewel voor de uitnodiging. Misschien handig, laat nog even weten waar mijn volgers jou ook kunnen vinden. Want ik merk vaak dat de verandering die ondernemers, want ik help natuurlijk ondernemers doorgaan in hun business, dat dat ook privé natuurlijk doorgaat. En dat er juist door die verschuiving van geldstroom, door die verschuiving vanuit comfortzones komen, dat er thuis heel veel verschuiving qua relaties en qua dit soort dingen voortkomen. En ik denk dat het niet een heel verkeerd idee is om jou ook te gaan volgen daarin.
Ja,
Dus laat even weten, waar ben je allemaal aanwezig?
Ja, ik zit
waar kun je
sowieso op Instagram en dan kun je flexibel.leven of Dirk Delissen, flexibel leven, dat is een combinatie. Ik heb ook nog yoga en meditatie retreats, maar ik ga dat los van elkaar halen. Maar de naam is nu nog even flexibel leven. Als je de podcast later luistert, dan zou het best wel eens Dirk Delissen zijn. Kan het zijn dat het Dirk Delissen is geworden, maar ik weet zeker dat je me vindt. En op YouTube Dirk.Delissen. Dus dat zijn de twee dingen. Ik heb ook een maillijst. En ik doe aan gratis adviesgesprekken. En dat kan ik, dat kan ik zo wel zeggen. Dat kan ik eigenlijk wel iedereen aanraden. En dat gun ik ook iedereen. Want dan kijk ik gewoon binnen 45 minuten. Gooi ik mijn therapeutische blik eroverheen. En dan weet je gewoon binnen 45 minuten van, nu snap ik waarom het steeds misgaat. En dan kom ik met een advies. En soms kan dat een goed boek zijn. Soms kan dat een... soms kan dat een therapeut zijn die ik ken of een traject met mij. Dat komt ook voor dat ik denk, alleen als ik denk van 100% zeker dat ik jou verder kan helpen, dan raad ik mezelf aan. En dan gaan we een traject aan als iemand dat wil.
Ja, mooi. Mooi gezegd. Leuk.
Ja, en dat is gewoon goed. Misschien het laatste om mee af te sluiten. We investeren op van alles, zeg maar. Maar op het ding wat nou het meest belangrijk is in ons leven, dat zijn volgens mij relaties. Daar vinden we het dan toch lastig om daarop te investeren. Want we vinden dat eng, of het kost geld of zo. Dan denk ik, ja, dat is zo zonde, zeg maar. Want we kopen wel dure broeken, dure tv's en we gaan allemaal dingen doen. Maar dan investeren in relaties waar je echt zoveel aan hebt in heel je leven, zeg maar. Daar zouden we eigenlijk onszelf veel meer op moeten investeren. Op wat voor manier dan ook.
Het enige wat belangrijk is op je sterfbed.
Ja, dat precies. Nou, dat zeg je op jouw website eigenlijk. Hè? De verloren uren in je bedrijf kun je inhalen. De verloren uren met je geliefde niet. Prioriteer voordat het te laat is. Ik had hem opgeschreven. Misschien een mooi om daarmee te eindigen.
Ja, klopt. Nou, dankjewel.
Dankjewel, Claire.
Dankjewel voor het luisteren naar de gehele podcast met Claire Babay. Nogmaals enorm dankjewel aan Claire voor haar open en oprechtheid in deze podcast. Ik vind het een ontzettend inspirerend verhaal en ik hoop jij ook. Mocht je behoefte hebben aan professionele hulp en of professioneel deskundig advies, klik dan op de link in de bio om een 45 minuten gratis adviesgesprek met mij in te plannen. In 45 minuten kijk ik met jou mee en komen we er sowieso achter waardoor jij steeds in die herhalende patronen in jouw liefdesleven terechtkomt en hoe je dit voor eens en voor altijd echt kan gaan doorbreken. Dank voor het luisteren en tot de volgende.